Ik las vanmorgen dat dit ook weer de dag is dat wij mogen samenkomen met alle heiligen en huisgenoten van God. Nou zijn ze niet allemaal hier aanwezig, maar dan weet u in ieder geval hoe u bekeken wordt als heilige en huisgenoot van God. Heerlijk om dat te weten. En de paaskaars is niet omdat het... Ja, natuurlijk omdat het altijd paas is. Hè. Na de opstanding is het altijd paas. Maar het is ook het teken dat Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. En wie in hem gelooft zal nooit meer in de duisternis wandelen. Ja, dan kan niet anders dat je dan inderdaad ook als heilige en huisgenoten wordt aangesproken. Want die wandelen niet in de duisternis. Ik ga u graag voor in gebed. Heer, ook al zijn we vanmorgen met een kleine groep, toch willen we u danken dat u door het offer van uw zoon ons tot uw huisgenoten hebt gemaakt en tot heiligen. En als we naar onszelf kijken, dan weten we dat dat heilig eigenlijk helemaal niet zo past, omdat we ons allemaal onze hebbedingen hebben, onze afwijkingen, onze vervelende dingen. Maar dank u wel dat het bloed van Jezus ons wil reinigen van alle ongerechtigheid. En die weg ook wil openen naar u. En daarom zijn we hier. Om u te ontdekken, om u te zien, te horen, misschien te ervaren. En dan ook te weten, Heer, hoe groot u bent. Door de hele schepping heen, door alle mensen heen. Als u er niet was, waar zouden wij zijn? En we danken u voor deze morgen dat u bij ons bent. Om ons te voeden met uw woord door preking van John. Door liederen die door de tijd heen geschreven zijn. En waar mensen ons ook hebben willen aansporen om u die lof te zingen. Help ons vandaag om dat te doen. En ook door onze gebeden te denken aan degene die hier niet kunnen zijn. Of die u nodig hebben. Amen. De spreker is vandaag John. Ja, en laat hij aanwezig zijn, gelukkig. Hè?
Vandaag staan we stil bij de brief aan Jacobus, een brief aan alle christenen. Ik ben de laatste tijd bezig geweest met de brief van Jacobus. En wat me opviel was dat ik in 50 jaar misschien 1 of 2 keer een preek daarop heb gebaseerd. Dat vond ik een beetje weinig. Aan de andere kant moet ik ook wel zeggen dat als je Jacobus leest, dan heb je niet zo gek veel toelichting nodig, want hij spreekt je gelijk onmiddellijk aan. Maar goed, hoe dat zij, ik heb een serie preken over Jacobus en al op de website kun je een preek vinden over Jacobus de man. En vandaag staan we dan stil bij Jacobus als een brief aan alle christenen. En daartoe zullen we beginnen, bij het begin, Jacobus 1, vers 1, in de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Maar ook in de Bijbel, in gewone taal. Die zullen we ook dan als vertaling zien. Ja. Van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de diaspora, ik groet u. Dat is Jacobus 1, 1 in de Nieuwe Bijbelvertaling. In de Bijbel, in gewone taal, hebben ze dat weergegeven als, dit is een brief van Jacobus. Een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan alle mensen op aarde die horen bij het volk van God. Ik groet jullie. Voorop, ik begin eerst maar, voordat we verder gaan, met het woord diaspora. Daar kom ik nog op terug en ik heb er nog een aparte preek over. Diaspora is een Grieks woord en kan vertaald worden met verstrooiing. Het komt van spero, ik zaai, en ik zaai overal. En het slaat dan op een groep mensen die al dan niet vrijwillig uit hun eigen land zijn verplaatst of gegaan naar een ander land. Maar ze hebben nog steeds wel hun identiteit. Ze weten waar ze vandaan komen en ze hebben ook herinneringen. Als zodanig is het woord opgenomen in het Nederlands en dus de NBV gebruikt het ook en de Engelse vertaling. En er is zelfs een atlas van diaspora. Ja, er zitten er 11 in. Het begint met de Joodse diaspora, de Arameense diaspora, de hier staat Zigeuners diaspora, dat mag je nu niet meer zeggen. Dan moet je hebben over de Santi en de Sinti. Sinti, Santi, Sinti is geloof ik. En Roma, Roma, ja, dat is de goede. De zwarte diaspora, ik weet niet of je dat ook mag zeggen, maar het is wel feit dat heel veel mensen uit Afrika zijn terechtgekomen, ja, overal en nergens. De Chinese diaspora, de Indiase diaspora, de Ierse diaspora, die is ook heel bekend, bijna een eeuw geleden was Ierland afhankelijk van aardappels. Dat, ja, dat was uit Zuid-Amerika gekomen. En Ierland had 9 miljoen inwoners en ze waren onder Engeland. Toen kwam de aardappelmisoogst door de aardappelschibbel, 3 jaar achter elkaar. En toen zijn 3 miljoen Ieren vertrokken naar Amerika. 3 miljoen zijn er dood gegaan en bleven er 3 miljoen over. Maar die 3 miljoen die naar Amerika gaan, zijn dus de Ierse diaspora. En zij komen bij elkaar op St. Patrick's Day en ze drinken Ierse whatever. De Griekse diaspora, de Libanese diaspora, de Palestijnse diaspora, de Vietnamese en Koreaanse diaspora. En hier niet meegerekend is de Oekraïnse diaspora van 9 miljoen. En ze hebben ook niet stilgestaan bij de Molukse diaspora, vanuit Ambon naar hier naartoe, of de Surinaamse diaspora. En in al die gevallen zijn er mensen, ze zijn hier, ze zijn helemaal gelukkig hier, nemen we aan, maar ze hebben nogal herinneringen aan, ik wil niet zeggen Timbuktu, maar aan vandaan, het elde. En waar ze dus zijn, brengen ze ook eten mee en culinaire gewoonten. U weet toch dat nasi toch echt een Nederlands gerecht is. Hè? En lumpia's, dat is ook echt Nederlands. Hè? Ik bedoel, ja, zo is het. Dus in ieder geval, Jacobus gebruikt dus dit woord voor de 12 stammen. Kijken we naar een routekaart. Ja. We zullen eerst stilstaan bij de briefopschrift. En dat is belangrijk, want de brieven van het Nieuwe Testament zijn geschreven voor de evangeliën en voor handelingen en voor openbaring. Dus ze zijn de eerste geschriften. Die hebben we. De adressant, aan wie is het gericht? Nou, aan de 12 stammen. En de schrijver is dan, of de auteur is Jacobus. Hij is degene die de brief dicteert. En hij noemt zichzelf een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. En dan komen we eigenlijk toe aan de uitleg. Jacobus schrijft niet aan alle Joden, maar aan medegelovigen in Jezus. Dus Joodse mensen die geloven in Jezus. En, dan komen we waar we moeten zijn, de brief is voor alle christenen, maar allereerst voor de tijdgenoten van Jacobus die verdreven zijn. Kijken we naar de briefopschrift. De brief begint van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de diaspora, ik groet u. Dit is de normale Griekse manier waarop een Griekse brief geschreven wordt. Eerst krijg je de persoon die de auteur is. Het is niet gezegd dat hij de brief schrijft, want wie kon schrijven deed het niet. Het werd gedicteerd. Wat ook wel gebeurde, iemand moest een bezwaarschrift indienen tegen belasting, komt vrij veel voor. Dan kom je dan bij een schrijver, iemand die echt kan schrijven. En dan zeg je van, nou, ik moet een brief hebben aan die en die voor dat bedrag, zus en zus, zo en zo. En dan zou de schrijver, die zet het dan helemaal in goede orde. En dan ben jij verantwoordelijk voor wat erin staat. Maar dan begint het met jouw naam, want de brief komt van jou. En deze brief komt van Jacobus, maar hij zal het niet eigenhandig met pen en papier hebben geschreven en ook niet met een computer. Tijden gaan voorbij, er was een jongetje die kreeg laatst een oude typemachine en nadat hij een tijdje bezig was met typen, zei hij, dit apparaat kent hij alleen maar Word. Ja. Maar goed, dus dan heb je de persoon van wie de brief afkomstig is. Dan krijg je de persoon of de groep aan wie het gericht is. Bij Paulus is dat een gemeente of een individu en hier zijn de 12 stammen. En aan het eind komt een groet. En de standaardgroet is één woord en dat is hier vertaald met ik groet u. Ja, en je kunt ook zeggen hij groet u, namelijk de auteur, want ik ben de schrijver. Ik vind het dan neerpinnen. Dit is een hele normale Griekse manier van doen. Als we kijken naar de brieven van Paulus, alle 13, dan zullen we zien dat hij er veel meer werk van maakt. Paulus, een apostel van Jezus Christus, enzovoort, 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 aan de gemeente de Rome, en dan gaat hij nog een tijdje door, en dan komt een groet dat toch een beetje langer is, en afhankelijk van zijn relatie met de gemeente, bouwt hij dat uit. Maar dit is de basis, het is ja, van Jacobus, en het is gericht aan de 12 stammen, en ik groet u. En dan komt dus pas de echte inhoud. Nu, Jacobus, dat is dus de schrijver, de auteur, die het dicteert. Die naam komt als naam veel voor. Er zijn 5 verschillende mensen in het Nieuwe Testament die met name genoemd worden als Jacobus. En daarbuiten nog meer. Toch is het meer dan waarschijnlijk dat dit een brief is van Jacobus, de broeder van de Heer, die tijdens zijn leven niet in hem geloofde, maar Jezus is aan hem verschenen. En toen Petrus er vandoor moest gaan, want ja, bedoel, je kunt wel 1 keer uit de gevangenis gered worden door een engel, maar je moet het niet op de proef stellen door nog te blijven rondhangen. Toen werd Jacobus vanzelfsprekend de leider. Daar was geen verkiezing, hij is de broeder van de Heer, dus hij is de leider, de kalif, kun je wel zeggen. En hij heeft de gemeente geleid in Jeruzalem van 44 tot 62. In 62 was de Romeinse gouverneur doodgegaan en de toenmalige hoge priester maakte misbruik van de gelegenheid om Jacobus te vermoorden. Goed, die hoge priester is afgezet, maar toch, in 62 was dat gebeurd. En daarna kwamen er ontwikkelingen, want in 66 was er een hoge priester vermoord, waren de Zeloten aan de macht, echte nationalisten, en kwam er een opstand tegen Rome, die eerst kans van slagen leek te hebben, want Nero ging dood, er kwamen het jaar van de 4 keizers, Rome stond in brand. Maar het is toch niet goed gelukt, want ja, in 70 is Jeruzalem ingenomen, de tempel vernietigd, het is in brand gestoken, en doordat de goud smolt tussen de stenen, hebben de Romeinse soldaten elke steen van losgepeuterd. En wat we nu noemen de klaagmuur is niet een deel van de echte tempel, het bouwwerk, maar het is van de muur waarachter ingevuld werd, zodat er een vlakte kon staan waar de tempel op kwam. Uit de tijd van Herodes de Grote. Herodes de Grote was een behoorlijke bouwmeester. Ik bedoel, wat dat betreft, ja. Maar goed, hoe dat zij. Dus hij is de schrijver. Wat ook zeker is, deze Jacobus ziet zichzelf als een leraar. Hij zegt, broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenger oordeel te wachten staat. Ons leraren. Hij is een leraar. En waarom is dit zo dat een leraar een zwaarder oordeel te wachten gaat? Mensen moeten op je kunnen vertrouwen dat wat je zegt waar is en nuttig. En als je dus onwaarheid verkondigt, kun je mensen dingen van mensen vragen wat ze niet kunnen opbrengen, wat ze niet of hoeven te brengen. Dan ben je verantwoordelijk voor het leven van mensen. En daarvoor word je ook verantwoordelijk voor gehouden. Ik ken deze tekst al meer dan 50 jaar. En het is ook mijn lijfspreuk dat ik weet dat ik verantwoording heb voor wat ik doseer. En dat was zo of ik sociologie en psychologie gaf, of ik Bijbelse talen gaf, of Bijbel en theologie. Wat ik zeg, moet ik kunnen onderbouwen met de mate van zekerheid dat we hebben en vooral wat wij ermee moeten doen. Dus ja, dit spreekt mij zeer aan. Even terzijde, ik stap even in mijn leraarsrol. In dit vers beginnen we met broeders en zusters. En als iemand een oudere vertaling heeft, zul je daar broeders vinden. Ja, en dan kun je zeggen, maar, waar komen die zusters vandaan? Is dat de invloed van het feminisme, van het modernisme, dat men toch zusters erbij moet schrijven terwijl het er niet staat? Nee, helemaal niet. Het is aantoonbaar dat als Grieken een gemengde groep aanspraken, dan deden ze dat met het woord broeders in het meervoud. Maar ons woord broeders doet dat niet. Dus wil je broeders uit het Grieks vertalen correct in, als het geadresseerd is aan een hele groep, dan moet je zeggen broeders en zusters, want dat is wat erin zit. Taalkundigen gaan vanuit dat alles wat je zegt in één taal, kun je ook zeggen in een andere taal, maar je kunt het niet altijd op dezelfde manier zeggen. Dat is pas echt opgevallen toen we in Afrika kwamen. Kijk, de Hebreeuws en Arabisch is al anders genoeg. Maar als je terechtkomt in Zulu en dergelijke talen, dan blijkt opeens dat het niet Latijn is. En daarvoor dachten we gewoon, nou ja, Latijn en Grieks, dat zijn de basistalen. Nou ja, Hebreeuws moet ook nog kunnen. Maar dan zie je dat je in vertaling het niet op dezelfde manier kunt doen. En ook het idee dat je maar één woord steeds met één woord moet vertalen, klopt ook niet. Want afhankelijk van wat er voor en na komt, bepaalt wat dat woord moet zijn. De Inuit, vroeger heetten ze Eskimo's, maar nu heet ze Inuit. Die wonen dus bij de Noordpool en zo. Die hebben heel veel te maken met sneeuw. Want ja, wat minder nu, want klimaatverandering en de sneeuw smelt. En ze hebben, ik geloof, 12, 14 verschillende woorden voor sneeuw. Want het maakt nogal verschil uit of de sneeuw is waar met je slee overheen kunt gaan of dat je er doorheen zakt. En dan heb je ook nog sneeuw dat geschikt is voor een sneeuwhut of een igloo. Ik bedoel, ja, daar hebben ze één woord voor. Daar moet ik wel bij zeggen, het zijn lange woorden, dus ze plakken alles aan elkaar. Nu, alles wat zij zeggen, kunnen we ook zeggen, maar niet met één woord. We kunnen wel al hun 14 woorden vertalen met sneeuw, maar dan missen we wel steeds de helft van wat zij aan het vertellen zijn. Ik bedoel, ja. En als we willen zeggen sneeuw geschikt voor een hut, dan moeten we dat zeggen. Dit is dan sneeuw geschikt voor een hut. Dan is de hele zin de vertaling van dat ene Inuit woord. En ook hier, broeders en zusters, er wordt gesproken tot een gemengd gemeenschap. Want we weten zeker dat in de christelijke gemeente ook vrouwen aanwezig waren. Bij gevolg kunnen we en moeten we vertalen broeders en zusters. Dit is al 40, 50 jaar bekend, als het geen 60 is. Zelfs door de grote woordenboekmaker Walter Bauer. Die heeft 50 jaar geloof ik besteed, 6 dagen per week, ik weet niet hoeveel uren per dag, in het naspeuren van woorden en het vinden van de vertaling. Dat was nog voor computers bestonden. Vandaag, ja, wat dat betreft leven we vandaag in de wonderlijke tijd, waar je vroeger een leven nodig had om alle teksten te lezen, bij elkaar te sprokkelen. Nu vul je het in met een zoekterm en dan komt het woord. In ieder geval, Jacobus was een leraar en als zodanig schrijft hij deze brief. Hij heeft gezag om dit mensen voor te houden, ons leraar. Nu, dat is dan de auteur, zullen we zeggen, de persoon die verantwoordelijk is voor de brief. En hij schrijft goed Grieks. Sommigen zien hier een probleem in, want ja, de zoon van de timmerman uit Galilea, Grieks. Maar het is een feit dat in het Midden-Oosten is meertaligheid eerder norm dan niet. In Libanon, de mensen die in de steden wonen, spreken Frans, uiteraard. Ik bedoel, dat ze ook Arabisch spreken, uiteraard, maar Frans is normaal. En zo is het steeds zo geweest, dat men meerdere talen tegelijk kon spreken. En Jacobus, Grieks was ruim bekend. En er zijn ook wel rabbijnen die heel goed Grieks kenden, ook vandaag de dag nog. Maar goed, de adressant. Aan de 12 stammen. Wel, dit kunnen we terugvinden in het Oude Testament. De 12 stammen zijn afstammelingen van de 12 zonen van Jacob. Niet de Jacob die de brief schrijft, maar de Jacob die de zoon is van Isaac. En Isaac is weer de zoon van Abraham. U kent allemaal het liedje, er waren eens drie Joden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Abraham, Isaac en Jacob. Ja. Dus Jacob was de zoon van Isaac. En Jacob, die kreeg na een ontmoeting bij de Jabok de naam Israël. En Israël zou betekenen vorst van God. Dus Jacob heeft 12 zonen. En de namen van die 12 zonen zijn dan de namen van de 12 stammen. Hij heeft ook nog een 13e dochter, maar goed, die telt dan niet mee, eventjes. Dus de 12 stammen, afstammelingen van de 12 zonen, zijn gelijk aan Israël, zijn gelijk aan het volk van God. Vandaar de Bijbel in gewone taal, het volk van God, daarmee vertalen ze dan de 12 stammen. Ja. Nu, Paulus zelf noemt alle afstammelingen van Jacobus Israëlieten. Hij doet dat in Romeinen 9, vers 4. Zijn zij een Israëliet? Ik ook. Maar in vers 6 zegt hij, maar niet allen die Israëlieten zijn, zijn het echt. Dat is ook wat, maar dat laat ik even liggen. Dus voor, hoe moet ik zeggen, afstammelingen van Jacob, ongeacht hun stamnaam, Benjamin, Daniet, Leviet uit Juda, maar hun zelf gekozen naam is Israëliet. We zijn Israëlieten en we zijn dus Israël. Maar de naam Jood, en dat komt ook tegen in het Nieuwe Testament, dat komt van de landstreek dat eerst het gebied was dat Juda toebehoorde. Dus Juda, de zoon van Jacob. En zijn nakomelingen kregen land. En dat was dus het gebied van Juda. En in de Perzische tijd heet dat dan het gebied Jehuda. En in de Romeinse tijd Judea en Jehud. Dus alle Israëlieten werden buiten het land genoemd Joden, omdat ze verbonden werden aan het land Judea. Zo is dat dan gekomen. Je kunt het vergelijken met Nederlanders. Strikt genomen valt onder Nederland ook België, maar dat vinden de Belgen niet meer leuk, dus dat gaat niet meer op. Maar Nederlanders worden ook wel Hollanders genoemd. Hoe kan dat nou? Wel, Noord- en Zuid-Holland liggen nogal prominent vooraanstaand. Dus dat zijn dan Hollanders. Ik geloof zelfs dat Duitsland is genoemd in het Frans naar de eerste stam van de Duitse luidjes die er waren. Ja, dat kun je soms zo hebben. En ook datzelfde gebied heet Palestina vanaf Herodotus en enige eeuwen voor Christus. Dus de adressanten zijn de 12 stammen. Okay. En hij noemt zichzelf een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Nou, daar lezen we zo makkelijk overheen, zo van, nou ja, dat zal wel. Maar eigenlijk, een dienaar is nederig, maar afhankelijk van wie je dient, ben je hoog verheven. Mozes was de dienaar van God. Niet de Heer zelf, maar wel de dienaar van de Heer. En als hij optreedt namens zijn Heer, dan heeft hij aanzien en gezag. En hij, Jacobus noemt God en de Heer Jezus Christus in één zin. Nou, dat vinden we ook vrij normaal. Maar voor dit is niet zo normaal. God, de schepper van hemel en aarde, wordt met in dezelfde adem genoemd als de Heer Jezus Christus. Hij is Heer, hij is Christus, maar hij is ook de mens Jezus. Nu, deze Jacobus schrijft niet aan alle Joden, alle Israëlieten, waarbij hij schrijft alleen aan hen die Jezus als Messias geloven. En hoe kan ik dat weten? Nou, dat kan ik weten uit de brief. Want hij probeert niet Joodse mensen te overtuigen dat Jezus de Messias is. Hij komt niet met argumenten uit de schrift. Als we kijken naar handelingen, dan vinden we redenvoeringen van eerst van Petrus, maar dan ook van Paulus, en waarin dat wel gedaan wordt, maar hier niet. Hij gaat ervan uit dat zijn hoorders, zijn lezers, medegelovigen zijn in God en de Heer Jezus Christus. En hij is niet van plan om ze te vertellen wat ze allemaal geloven, maar dat weten ze wel. Wat hij wel doet is te vertellen, als je gelooft, dan heeft dat gevolgen. En vandaar dat ik moet zeggen, van alle brieven in het Nieuwe Testament heeft Jacobus de minste achtergrondinformatie nodig, want het spreekt meteen aan. Ja, het was ook een ja goed. Hij schrijft als dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. En Christus is Grieks voor Messias, gezalfde, beloofde, verlosse koning. En dat is het hele punt. Wat maakt het verschil tussen een Christen en een gewone Jood? Wel, er is een Joodse schrijver, Martin Buber. Hij heeft heel veel Hasidische verhalen in het Duits uitgegeven, die ook in het Nederlands vertaald zijn. Hij heeft ook met Rosenzweig een vertaling gemaakt, nou ja, vertaling van de Hebreeuwse Bijbel in het Duits, waarbij hij getracht heeft dat zo woord, nou ja, in ieder geval, het is niet echt Duits, maar het is wel een vertaling. En hij leefde ook in Jeruzalem en ontving ook gasten. En hij is wel aan hem gevraagd door een groep christenen, die natuurlijk in Jeruzalem waren, wat is nu volgens u het verschil tussen u als Jood en andere Joden en wij als christenen? Ja, zegt hij, dat zal ik je vertellen. Het overeenkomst is, Joden en christenen verwachten de Messias. Ja, absoluut, dat hebben we. En een Jood die dat niet doet, valt buiten de boot. Want dan, ja, heel Israël zal behouden worden, maar niet als je zo'n Sadduceeër bent. Dat geldt niet. Dus Joden en christenen verwachten de Messias. Maar nu komt het verschil. Christenen geloven dat de Messias al gekomen is en dat hij Jezus van Nazareth heet, de Heer Jezus Christus. En dat geloven normale Joden niet, nog niet. Ja. Maar, zei hij, als de Messias gekomen is, dan zouden we hem kunnen vragen, bent u wel eerder geweest, maar als ik in zijn buurt kan komen, zal ik hem vragen, wilt u geen antwoord geven op die vraag? Dat was een Buberiaanse aanvulling. Maar dit is wel het grote verschil. Joodse mensen zullen zeggen van, ja, de Messias is gekomen, maar daar kan ik niet om me heen zien. Er is nog dood, er is nog ellende, er is nog van alles nog wat. Ik bedoel, wat zeg je, de Messias is gekomen? Dan kun je ook nog kijken naar wat Jezus onderwijst in de bergrede. En ja, bijna alles daarin kun je ook wel terugvinden in Joodse gedachten. Wat niet gek is, want wij mensen zijn gemaakt voor God, voor deze wereld, door God. En we zijn gemaakt om op een bepaalde manier om te gaan met elkaar, met de natuur, met God. Naarmate we dat doen, leven we gelukkiger, gezonder en ook langer. Ja, dus het is niet vreemd dat Jezus heel veel dingen rechtzet. Maar goed, dit is dus het punt. Jacobus die zegt te schrijven aan de 12 stammen. Maar hij richt zich toch tot degenen die medegelovigen zijn in Jezus Christus. Nu, Jacobus veronderstelt dat zijn lezers eenzelfde geloof hebben als hij. En dat is meer dan het gewone jodendom. Het is, hij zegt, broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen voortrekt op grond van uiterlijkheden. Nu even, ook hier weer broeders en zusters. Jullie hebben een geloof in Jezus Christus en die noemt hij onze glorierijke Heer. Dit is dus meer dan te zeggen van, je weet wel, Jezus, die rabbijn, die beroemde godsdienststichter, die grote geleerde. Nee, onze glorierijke Heer betekent, hij is het die niet alleen gekruisigd is, maar opgestaan is en verheerlijkt is. Die zit aan de rechterhand van de Vader. Dit is onze glorierijke Heer. Hij leeft en zal ook terugkeren. Maar als wij geloven in die Heer, dan is het niet mogelijk dat we mensen voortrekken op grond van uiterlijkheden. En dat gebeurde in het Oude Oosten veel. En dat gebeurt nu ook. Stel je voor zeggen, komt iemand binnen, kleine gemeente, hè, en die persoon die is aangekomen met een BMW, dat schijnt een dure auto te zijn, dure pak, maatpak natuurlijk, mooie ringen, mooie horloge. Dan zou ik ook denken van, ja, ik bedoel, hij is ook een gelovige. Nou, het is toch wel belangrijk dat hij zich hier prettig voelt. Ik moet een beetje kopje koffie brengen. Maar ja, elke mens is er één en ja, dat is toch mooi. Maar ja, als er dan een zwerver binnenkomt, dat je denkt van, nou ja, zou hij eerst een douche kunnen nemen voordat hij binnenkomt en zo. Nee, de komen zegt nee. Die moet je net zo ontvangen als die ander. En misschien nog meer. Want die ander is gewoon dat die altijd goed ontvangen wordt. En die zwerver die kan zich afvragen van, nou ja, moet ik wegvluchten? Ben ik hier wel welkom? Ja, je bent hier welkom. Want we verwelkomen je in Jezus' naam. In ieder geval, zijn lezers die hebben hetzelfde geloof in Jezus Christus. En hij zegt dat ze zijn in de diaspora. Nu vind ik de combinatie 12 stammen in de diaspora opmerkelijk. Ik heb die combinatie van woorden nergens kunnen vinden. Want meestal zijn er 10 stammen die weg zijn. Want ja, als je diasporen hebt, moet je ook nog het thuisland hebben. Dus ja. Maar goed, de adressanten zijn in de diaspora verstrooiing. En de diaspora is dus het gebied waar mensen in, die verstrooid zijn, nadat ze hun thuisland hebben moeten verlaten, dat is waar ze zitten. Jezus, die Joden gebruikten deze uitdrukking ook. Als Jezus zegt van waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Dan zeggen ze, hij zal toch niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken te onderrichten. Dus hij zal toch niet het land verlaten om te gaan naar Klein-Azië, Griekenland enzovoort. De Griekse diaspora, om daar onderwijs te geven. Ja, en ook in 1 Petrus 1:1 wordt geschreven aan uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid zijn. Dus dit is ook in de diaspora in de Romeinse provincies Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Ik ben trouwens laatst, het kon niet laatst, een paar jaren geleden in Cappadocië geweest. Leuk gebied, maar dat nu even niet. Dus ook die zitten, als je, daar zijn ze ook in de diaspora. Nu, Handelingen 8 vers 1 spreekt ervan dat Stefanus was een Grieks sprekende Jood die in Jezus geloofde. En in disputen met andere Grieks sprekende Joden kwam aan het licht dat als Jezus inderdaad de Messias is, dat de tempel achterhaald is en niet meer nodig is. Nou, je moet je wel weten dat Jeruzalem draaide financieel op de tempel. De pelgrimages brachten geld binnen voor heel Jeruzalem. Alle Joden wereldwijd betaalden een halve shekel per jaar voor de onderhoud van de tempel. Dus als je zegt van de tempel kun je wel sluiten, ja, dan heb je een probleem. Dus net zoiets als iemand die zegt van weet je wat, in het Vaticaan zullen we de Vaticaan maar niet sluiten. Ik bedoel, waar is die goed voor? Ja, dat valt toch echt verkeerd. En ja, Jacobus die verdedigt zich, maar ja, dat loopt uit op zijn dood. En dan is een vervolging en dan is er sprake van Grieks sprekende Joodse christenen die verspreid werden over Judea en Samaria. En ze werden ook verdreven en ze vertrokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, dat is in Syrië. En daar werden ook niet-Joden tot geloof gebracht. Dus het is aannemelijk dat Jacobus schrijft aan deze christenen. Zij zijn Grieks sprekend, hij schrijft dus in het Grieks. De brief kan makkelijk gebracht worden naar Antiochië. Van daaruit kan het vermenigvuldigd worden voor andere Grieks sprekenden. Oké, maar, let even op de tijd. De brief is voor alle christenen, maar eerst voor de verdreven tijdgenoten van Jacobus. Het is goed te beseffen, Jacobus schreef vanuit een wereld waarin er hongersnood was. De gemeente in Jeruzalem had financiële problemen. Het was ook een tijd van sociale spanningen. Nationalisten wilden opstand en vermoorden mensen die daar niet mee eens waren. Er waren Joodse extremisten die Joden vermoorden als ze contact hadden met heidenen. Ja, het lijkt op onze tijd in Ierland en in Oekraïne en ga zo maar door. Met de beste bedoelingen waren mensen van haat vervuld en bereid tot moord. Hij zelf is, zoals gezegd, in 1962 vermoord. En dit is uitgelopen op een oorlog dat miljoenen Joden gedood heeft. En ook wel Romeinen, die kwamen er ook in. Maar ook al is het in de eerste plaats gericht aan deze Joodse gelovigen, het is ook voor ons, want de brief van Jacobus staat in ons Nieuwe Testament. Ja. En wij hebben eenzelfde geloof in de Heer Jezus Christus, de glorierijke Heer die gekomen is als verlosser en die zal terugkomen. We hebben gemeenschap met Jacobus en die eerste lezers, omdat we dezelfde Heer hebben. En dan lijken we ook op diezelfde hordes. Ja, wat dat betreft, het is niets menselijks is ons vreemd. En vandaar ook dat deze brief, al zou je niets weten van Jacobus, niets weten van Joodse oorlog of weet ik wat, als je het gewoon leest, dan spreekt het wel aan, dan komt het wel binnen. Een tekst als iemand die het woord leest en niet doet, lijkt op iemand die kijkt in de spiegel en dan vergeet hoe die eruit ziet. Ja, Søren Kierkegaard is een Deense filosoof. Dit was zijn favoriete brief en heeft er ook een hele preek op gehouden. Ja, zegt hij, dan onze geleerde die leest, in het Grieks uiteraard, een tekst dat hem aanspreekt. Dit moet je doen. Maar wacht even, er is een variant, die moet ik napeuren. Er is een historische kwestie, er is een woord dat ik uit moet zoeken. En dan vergeet hij te doen wat er staat. Ja, dat kan heel makkelijk. Ja, en nu zou ik zeggen, ik zal nog meer preken over Jacobus pogen te doen. Maar eerst, lees zelf eerst de brief. In BV-vertaling, Bijbel gewoon de taal, biddende wijs. En zijn er vragen, ik sta er open voor, dan weet ik tenminste wat ik uit moet leggen. Maar dit is nog niet het einde van de preek. Want toen Connie mijn preek las, zei ze, maar je moet ook iets hebben voor het hart. Ja, dat vond Jacobus wat minder geslicht. Dus nu komt er nog een lichte toepassing. Want wat lezen we? Als we verder gaan, want ja, naast de ophef, hebben we de woorden van Jacobus. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer u geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Dit klinkt nogal typisch. Beproevingen, dat zijn dingen die je niet zoekt, normaal, ze overkomen je, ze gebeuren, vaak niet leuk. Nee, maar zegt Jacobus, een beproeving kun je ook zien als een proefwerk. Het laat zien wat je waard bent, wat je kunt. Ja, je hebt sportsmensen, Joshua en Evely en Enoana, die zitten op skaten en schaatsen. En ze hebben daar medailles mee gewonnen. Maar om dat te doen moet je wel oefenen. Moet je steeds bezig zijn. Zelfs Evelie die is nu aan het skileren. Stapje voor stapje. Ja, ik bedoel, Joost is ook zo'n skieler, schaatser figuur. En als je inderdaad voor zo'n sport kiest en je traint, dan wil je ook een wedstrijd dat je kunt winnen. En als je dan op de proef bent gesteld naar je kwaliteiten en je hebt gewonnen, prachtig. Heb je niet helemaal gewonnen, dan weet je toch, ik heb het beste gedaan. Dus elke proefwerk is ook een bewijs van kunnen. En als je het niet kunt, dan weet je tenminste waar je aan moet werken. Ik heb geen rijbewijs. Komt goed uit, want daardoor heb ik nooit iemand doodgereden. En ik heb ook nooit een bekeuring gekregen. Ik heb ook een privéchauffeur en we hebben geen oneenigheid over wie de auto rijdt. Ik bedoel, dat is goed geregeld. Toch heb ik wel een paar keer examen gedaan en ik heb voor theorie 100%. Theoretisch kan ik heel goed auto rijden. Maar ja, de coördinatie, dat zat er niet in. Misschien als er ooit automatische auto's komen, dan krijg ik een herkansing. Maar dus het is goed dat ik in dit punt gefaald ben en heb. Maar er zijn andere dingen die zijn wel gelukt. Dus in uw situatie die niet leuk is, er kan veel van gezegd worden, maar beschouw het ook als een test of u inderdaad standvastig bent. Ik kijk wel eens naar een Amerikaanse programma waarin smeden uit staal een mes moeten maken. In korte tijd, dan maken ze die mes. En als ze dan die messen klaar zijn, dan moeten ze getest worden. Ze worden op de proef gesteld. En dan heb je dus een stevige figuur, die pakt die mes. En dan gaat hij naar horen of staal. Dan zegt hij bam, bam, bam. En soms vliegt die mes uit elkaar. Die heeft het duidelijk niet gehaald. En dan kan de persoon afgevoerd worden. Maar goed, als die niet uit elkaar valt, kijk, het handvat zit er nog aan. Hoe zit het dus met inkeppingen? En zo wordt de staal, het staal wordt dus op de proef gesteld. En als die dus geslaagd is, dan kijk je of hij nog scherp is. Want ja, van al dat gebeuk wordt hij minder scherp. Dus dan uiteindelijk is er iemand die wint. Die is dan de master smidse gebeuren. Dus zo is het ook voor ons. Situaties die we liever niet hebben, maar die we niet kunnen ontlopen. En ze zijn ook een test dat we blijven vertrouwen op de Heer, want Hij geeft kracht, Hij geeft moed, Hij geeft wijsheid, Hij geeft ook uitkomst. Alleen moeten we wel wijs genoeg zijn om te kijken waar die uitkomst is. Ik heb het wel vaker verteld, er was een overstroming. En de christen kreeg bericht van, er komt een overstroming, u moet evacueren. Nee, zei hij, ik geloof in God, in Jezus, hij zal mij beschermen. Goed, het water kwam en hij zat op de eerste verdieping. Ja, toen kwam er een bootje langs, wilt u meegaan, want het water kan nog meer stijgen. Nee, God beschermt me. Goed, het water steeg nog meer, hij zat op het dak, toen kwam er een helikopter. Kunnen we u meenemen? Nee, want God beschermt me. Goed, je hebt een vrije wil, je mag zelf kiezen, dus die helikopter weg. En kort en goed, de man verdronk. Hij kwam aan de hemelpoort en hij was boos. Hoe komt het dat ik nu verdronken ben? Ik bedoel, God zal me toch beschermen? Ja, zei God, maar ik heb iemand gestuurd om je te waarschuwen dat er een vloed kwam. Er is een bootje gekomen om je op te pikken, een helikopter gekomen. Wat moet je nog meer doen? Ik bedoel, je kunt ook, moet ook wel letten op wat de mogelijkheden die er zijn. Want soms gebruikt God normale dingen, dat we niet over water hoeven te lopen. Soms zijn er bruggen en die moeten we dan ook gewoon gebruiken. Dus we kunnen blij zijn, want ook dit gaat voorbij. Het wordt alleen maar beter en wij kunnen laten zien wat we waard zijn. En als we de proef doorstaan, dan groeien we in standvastigheid en zo kunnen we gelukkig geprezen worden. Laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader, dank u wel dat we in het Nieuwe Testament, in onze Bijbel, ook deze brief hebben. En die brief zal de eerste adressanten geholpen hebben. Geholpen hebben om niet alleen te geloven, recht te geloven, maar ook recht te handelen. Help ons dan ook in de dagen die voor ons liggen, in beproeving als die er zijn, toch ook ons te verblijden, niet omdat we beproefd zijn en worden, niet omdat er narigheid is, maar omdat u kracht geeft om het te doorstaan, te verdragen en het ten goede te keren. En zo prijs uw naam voor uw goedheid en we danken u wel. Amen. En u, gemeente van de Heer Jezus Christus, bij elkaar in zijn naam, u mag heen gaan met de hulp van de Heilige Geest en met de zegen die de Heer u geeft. De genade van de Heer Jezus Christus, onze glorierijke Heer, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.